Goedemiddag, u hier in de kerk en ook u die betrokken bent bij deze dienst via het internet. Hartelijk welkom in de dienst vanuit de Christgereformeerde Kerk hier in Kampen. We zijn weer bij elkaar gekomen om te luisteren naar het woord van God. Met, zoals we vanmiddags gewend zijn vanuit de Heidelbergse Catechismus ook, waarin we ons willen laten leren. Ik stel voor dat we eerst een moment van stilte zullen hebben, waarin u zich kunt voorbereiden op de ontmoeting met God en zijn woord. En als u kunt, kunt u daarbij gaan staan hier in de kerk voor een ogenblik van stilte. We spreken aan het begin van deze dienst uit dat wij onze hulp verwachten van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zullen zometeen een aantal vragen met antwoorden erbij uit de catechismus lezen. En dat heeft iets van een soort van toeleidende weg naar Christus. Nou, gezang 449... zingt daar ook van. Uiteindelijk, op een gegeven moment, wordt de vraag gesteld in vers 3. Heer, waar dan heen tot u alleen? Dus, daarom heb ik dit gezang gekozen aan het begin van deze dienst. De toeleidende weg naar de Heer Jezus. 449, vers 1 tot en met 4. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, we bidden u of u ons dat wilt laten beseffen. Welke twee partijen er zo vanmiddag hier in de kerk bij elkaar komen. U, enkel licht, wiens gezicht blinkend is van luister. En wij, onrein, vervallen aan het duister. Verschil van dag en nacht. Hoe kan dat? Hoe bestaat dat? We hebben het gezongen als een belijdenis door onze Heer Jezus Christus, die u gegeven hebt om dat in onze ogen onoverbrugbare verschil te overbruggen. In zijn naam zijn wij hier dan ook bij elkaar. Hebben wij de durf om, zoals we dat mogen ervaren, u onder ogen te komen. Heren, we bidden u of u ons wilt accepteren, om Jezus wil. En of we gebouwd mogen worden in ons vertrouwen op u, dat we mensen mogen zijn die leven in uw licht. En die ontrukt worden aan dat duister en zelf kinderen van het licht mogen zijn. Heren, daarvoor zijn we gekomen, ook deze middag opnieuw, om ons zo te laten vormen. Door uw woord. Spreek, zoals u ooit sprak, dat er licht moest zijn en er was licht. Spreek zo ook deze middag, hier in de kerkgebouw en ook onze broeders en zusters thuis. En stel ons in het licht. Ontruk ons aan dat duister. Dat is wat we bidden. Om Jezus wil. Amen. Er zal vanmiddag ook kindergeestelijk zijn. Dus die jongens en meisjes kunnen zo meteen beneden gaan, naar de kindercategorisatie. Nadat we eerst nog gezongen hebben, samen een lied uit opwekkingsbundel 575. En dat is het lied Jezus alleen, ik bouw op hem. En daarna kunnen jullie naar beneden gaan, jongens en meisjes. We lezen samen uit de Heidelbergse Catechismus, waar we gebleven zijn. En dat is bij vraag 12. Zondag 5, vraag 12. En dat vormt zo één geheel, dus we moeten twee zondagen, zondag 5 en 6. Dat is tot en met vraag 19, met het antwoord lezen. Dus dat doen we nu. Nou, de draad wordt even opgepakt in die vraag. Daar wij nu dus naar het rechtvaardig oordeel van God de eeuwige straf verdiend hebben, blijft er dan nog een middel over waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer in genade aangenomen worden? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschiet. Daarom moeten wij of zelf, of door middel van een ander, volledig genoegdoening geven. Kunnen wij zelf genoegdoening geven? Volstrekt niet. Wij maken zelfs de schuld nog dagelijks groter. Kan dan iemand die enkel schepsel is voor ons genoegdoening geven? Nee. Want ten eerste wil God niet aan een ander schepsel de schuld toerekenen die de mens op zich geladen heeft. En ten tweede kan ook niemand die enkel schepsel is de last van Gods eeuwige toorn tegen de zonde dragen en anderen daarvan verlossen. Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Een middelaar die waarachtig en rechtvaardig mens is en toch sterker dan alle schepselen, dat wil zeggen, die tevens waarachtig God is. Waarom moet de middelaar waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur, die gezondigd heeft, voor de zonde genoegdoening geeft. En omdat een mens die zelf zondaar is, voor anderen niet kan voldoen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Om uit kracht van zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in zijn menselijke natuur te dragen. Voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en die ons terug te geven. Wie is dan deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiligheid en tot volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet je dat? Uit het heilige evangelie, dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft, daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft doen verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën van de wet heeft uitgebeeld en dat hij tenslotte door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Daarbij, over die middelaar, de Heer Jezus, lezen we even een klein stukje uit de brief aan de Hebreeën, het tweede hoofdstuk, vers 10 tot en met 18. En we zingen aansluitend een berijming van een stukje uit Hebreeën, schriftberijming 25, vers 1, 2 en 3.
God om veel kinderen in zijn duisternis te laten delen, achter God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend, de grondlegger van een redding, door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde oorsprong en daarom schaamt hij er zich niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen. Wanneer hij zegt, ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk. Zo zegt hij ook, ik zal steeds op hem vertrouwen. En verder, Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeren. Het mogen duidelijk zijn, hij is niet begaan met het lot van engelen. Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij in ieder die beproefd worden bijbestaan.
Laten we zo meteen na de preek opwekking 627 zingen. Het gaat over de Heer Jezus, het getuigenis van de Vader, zingen we. En dan de vraag, waar zou ik gaan zonder u en bestaan zonder u? Nou, dat sluit alweer aan bij de vragen en de antwoorden van de catechismus die zo ook toeleiden naar Christus, onontkoombaar. Gemeente, hier in de kerk en ook thuis. Als je vandaag de dag een baan hebt als bemiddelaar, nou, dan zit je niet verlegen om werk. Dat geldt trouwens op dit moment voor heel veel beroepen. Er wordt geschreeuwd om allerlei mensen die in de bouw en in het onderwijs en in de zorg. Dus de werkloosheid, daar gaat het ook goed mee. Maar ook bemiddelaars. Want er zijn in de wereld zoveel situaties waarin twee partijen tegenover elkaar staan, die op een of andere manier met elkaar verzoend moeten worden, bij elkaar gebracht moeten worden. We hebben net een traject achter de rug van de vorming van een nieuwe regering. Nou, dat is uiteindelijk goed gekomen, maar dat heeft lang geduurd. Het was ook een moeizaam proces. 4 partijen, met al hun verschillen. En nou, daar is wat bemiddeld om die 4 zo ver te krijgen dat ze samen een regering vormen. Of even nog weer wat meer uitgezoomd. Denk eens even aan de oorlogssituatie bijvoorbeeld in het Midden-Oosten met Israël en de Hamas. Reken maar dat achter de schermen, we weten lang niet alles wat er gebeurt, maar soms komt er wel iets naar voren van nieuws, dat daar ook constant bemiddelaars bezig zijn om op de een of andere manier te proberen om die situatie te deescaleren. En dat er een manier gevonden wordt tussen die twee partijen om toch, hoe het allemaal moet. Of, dan weer even helemaal terug, gezoomd. Ik dacht ook nog even aan Bert van de EO met zijn familiediner. Maar dat is eigenlijk precies hetzelfde. Die probeert te bemiddelen in ruzies binnen families. Om dat weer bij elkaar te krijgen. De twee partijen waar het vanmiddag over gaat. En die tegenover elkaar staan. Dat zijn God en de mens. Als je dat even realiseert, dan is er eigenlijk iets heel raars aan. Dat die twee tegenover elkaar gezet worden. Ja, toch, want dat zijn toch twee totaal ongelijkwaardige partijen. God en de mens. De almachtige God, schepper van hemel en aarde, ontoegankelijk licht bewoont, heilig, heilig, heilig. Die zijn adem maar hoeft in te houden. En al het schepsel vergaat. We zijn nergens meer. En aan de ene kant. En wij. De mens. Uit aarde genomen. Zwak. Sterfelijk. Geen partij voor God. En toch wel. Dat is wel dankzij de almachtige God. Die zijn schepsel trouw blijft. En hem partij laat zijn. Dus die twee partijen, raar maar waar, tussen wie het wel grondig mis is. Ze zijn totaal niet on speaking terms met elkaar. En dat is de schuld van de mens. Die heeft het verbruikt. En de mens heeft daarmee een serieus probleem. Zo dingen die de catechismus ons inmiddels al heeft geleerd in die voorgaande zondag. En dan komt nu uiteindelijk de vraag op tafel. Is er nou een manier, een middel, dat die twee totaal ongelijkwaardige partijen, God en de mens, weer bij elkaar komen? Dat er een brug geslagen wordt tussen die twee. Kan dat? Het ligt helemaal uit elkaar, hè, God en de mens. Dat heeft de catechismus geleerd. Daar begon het mee, in dat leerboekje. En de catechismus viel wat dat betreft met de deur in huis, na 2 inleidende vragen, meteen de vraag van hoe weet je hoe ernstig jouw probleem als mens is? Dat je een schuldig mens bent en voor God niet kunt bestaan. Hoe weet je dat? Dat is zondag 3. Uit de wet van God. Zegt de catechismus, meteen. Dat ik niet volmaakt ben. Dat de wereld geen ideale wereld is. Nou, ja, dat kom je op een bepaalde manier ook wel te weten als je gewoon om je heen kijkt. En een beetje zelfkennis hebt. Maar dat het werkelijk grondig mis is met jou als mens. De catechismus formuleert het zo dat je onbekwaam bent tot enig goed en geneigd bent tot alle kwaad. En dat de Heere God daarmee onoverkomelijk tekort wordt gedaan. En dat hij dat niet ongestraft kan laten. Dat? Ja, dat moet je gezegd worden. Dat bedenk je niet zelf, dat voel je niet als mens. Dat moet je gezegd worden. En dan begint de catechismus daar dan mee. Als het gaat over onze ellende, ons grote probleem. Hoe weet je dat nou? Uit de wet van God. Is ons geleerd. Dan moet je God zelf voor ontmoeten. Hij moet jou zelf confronteren met zijn heilige wil. En dan zeg je ergens nog, als mens, is het echt zo erg? Is het echt zo erg met ons gesteld? Ja, het is echt zo erg. Nog even weer de situatie van het leerboekje. De leraar leert zijn leerling, zijn kind, om dat zo te beleiden. Het is echt zo erg. En dan begint dat dus zo, hè? Hoe weet je dat? Uit de wet van God. De catechismus gaat niet eerst, zeg maar, even proberen buiten de wet om. Dus naar ons gevoel, of wat wij denken. Probeert niet aan de eerste de ernst van het probleem aan te tonen of zo. Oké. Maar dan nu de vervolgvraag over de verlossing. Hoe word je daar nou van? Hoe wordt dat probleem nou opgelost, hè? Hoe weet ik hoe ik verlost word? Die vraag. Dan wordt uiteindelijk het antwoord wel gegeven. Uit het evangelie. Maar dat antwoord geeft de catechismus niet meteen aan het begin, nadat de vraag gesteld is. Zoals dat gebeurde met, hoe weet je nou hoe groot je ellende is? Uit de wet van God. Hoe weet je nou hoe je verlost wordt? Uit het evangelie. Nee. De catechismus redeneert naar dat antwoord toe. In 7 vragen en antwoorden. Dat is een manier, en die wordt lang niet door iedereen gevolgd. Want als je dat eens even bekijkt, gemeente, en zo vatten heel veel uitleggers het ook wel op. Het lijkt haast wel een soort sollicitatieprocedure, hè? Voor een bemiddelaar, iemand die de geloof overbrugt. Nou, en dan krijg je zo'n soort profielschets. Waar moet zo'n bemiddelaar aan voldoen? Een soort eisenlijstje, en dat wordt afgevinkt. Daaraan voldoen. Kun je het zelf? Of een ander? Dus de eerste casus die de catechismus dan stelt. Kun je zelf het probleem oplossen? Kan er een ander dat voor je doen? Nee, je kunt het niet zelf. Integendeel, zegt de catechismus, wij maken elke dag het probleem alleen maar groter. De afstand tussen God en ons wordt alleen maar groter elke dag. Geen begin aan dat je het zelf zou kunnen doen. Oké, dus dan moet een ander het voor ons doen. En kan dat dan een ander schepsel zijn? Zegt de catechismus, schepsel. Je kunt denken, kijk maar naar de schepping. De zon misschien, of de maan, of sterren, of dieren of zo. Nee, ook dat wordt afgestreept door de catechismus. Nee, er is geen ander schepsel die dat kan voor je doen. Die afstand kan overbruggen. En de volgende stap, omdat een mens gezondigd heeft, het probleem heeft veroorzaakt, moet ook een mens de oplossing bieden. Maar, vervolgens, die bemiddelaar, die overbrugger, het moet toch ook God zijn? Geen engel. En dan uiteindelijk, naar die route, wie voldoet daar nou aan? Wat voor middelaar moet je dan hebben? Wie is dat? Onze Heere Jezus Christus. En tenslotte, en hoe weet je dat? Uit het evangelie. Terwijl je natuurlijk al lang van tevoren wist. En dat ik alleen maar kon weten uit het evangelie. Voor dat hele lijstje werd al die vragen met die antwoorden. Dat gemeente, dat die hele lange route die de catechismus volgt. Als een soort profielschets. Naartoe redeneren naar dat antwoord. Dat wordt door heel veel mensen als wat gewrongen aangevoeld. Op zich niet fout, hè? Om zoiets over een catechismus te denken. Want de catechismus is niet de Bijbel. Het is een belijdenisgeschrift. Door mensen geschreven in een bepaalde tijd. Dus daar mag je best je vraagtekens bij stellen. Maar. Je kunt daar ook anders tegen aankijken. Die route die de catechismus volgt. Als een soort zoektocht. Een zoektocht van ons mensen. Zoals je het bijvoorbeeld in het evangelie wel tegenkomt of in de Bijbel. Dat mensen zoeken naar redding, naar verlossing, naar geluk. Ik denk even aan een van de leerlingen van Jezus, Filippus. Die tegen zijn vriend Nathanael zegt. En je leest het in het evangelie van Johannes. Wij hebben gevonden. En dan gaat het over de Messias, de verlosser van God. Wij hebben gevonden. Dan is Filippus eerst door Jezus gevonden. En dan zoekt Filippus zijn vriend Nathanael op. En dan zegt hij, Nathanael, joh. Wij hebben hem gevonden over wie Mozes en de profeten hebben getuigd. Wij hebben gevonden, hij heeft gezocht. Hier, daar, die kant op. En dan stuit hij op Jezus. En met dat goede boodschap, blijde boodschap voor zijn vriend, trekt hij Nathanael ook bij. Zo'n zoektocht. Lees die vragen met die antwoorden zo. Uit de catechismus. Of je hebt in het evangelie ook zo'n een vrouw die al 12 jaar bloed vloeit, hè. En dan staat er ook, in Marcus is dat ze al die jaren ook van alles al heeft geprobeerd. De ene dokter naar de andere dokter. En steeds vlakken haar hoofd weer op. Zou die me kunnen helpen? Zou die me kunnen helpen? Maar 12 jaar lang vloeide het leven maar uit haar weg. En dan ineens, op een dag, hoort ze van Jezus. En ze gaat naar hem toe als haar laatste redmiddel. Die vrouw die wist niet van Jezus. Totdat. Dat hoor je wel eens, ook vandaag de dag, van mensen die het overal gezocht hebben. En sommigen die hebben daarbij het christelijke geloof waar ze wel van gehoord hebben, maar bewust geparkeerd. Dat wilden ze niet aan. Maar na een jarenlange zoektocht, die filosofie, die overtuiging bij die groep. En het bevredigde niet. Het was niet zinvol voor hen. Totdat. Zo kun je ook naar die hele reeks van vragen en antwoorden kijken. Als een toeleidende weg naar de Heer Jezus. Want zo gaat het toch met sommige mensen. Voordat ze bij Jezus terechtkomen. Niet met iedereen. Was dat maar zo. Dat iedereen uiteindelijk bij Jezus terechtkomt. We lezen in Genesis 3. Dat de mens. Het is eigenlijk eigen aan ons mensen. Na de zondeval dat de mens zich voor God verbergt. Omdat hij zich schaamt. En dat het God moet zijn die naar de mens op zoek moet gaan. En het tevoorschijn moet roepen. Adam, Waar ben je? En dat je als mens de ervaring hebt, zie maar, al lijkt het er misschien op dat ik op zoek was. En toen Jezus gevonden heb, het is eigenlijk andersom. Hij vond mij. Nou, dat als eerste vanmiddag even over die, wat sommige mensen dus wat verwrongen vinden, die manier die de catechismus hier heeft. Hè? Die vragen, die hele reeks met antwoorden. En uiteindelijk dat antwoord wat eigenlijk al klaar lag. Als je let op de kwestie waar het nou om gaat, is de vraag natuurlijk, die is heel herkenbaar, van moet dat nu echt zo? Die twee partijen, mens en God, die zo uit elkaar liggen, die alleen maar weer bij elkaar gebracht kunnen worden, doordat God zijn zoon geeft, die zichzelf opoffert. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, inhoudelijk. Verzoening door voldoening, even met een mooi woord, hè. Dat is iets dat stuit tegen de borst. Dat iemand anders moet boeten voor mijn schuld. Of wat ik kapot heb gemaakt. Waarom moet dat zo? Kijk, als christen ben je misschien gewend aan het antwoord, hè, dat Jezus de redder is en het redmiddel is. Dat wordt je geleerd. Dat is ook de bedoeling, catechismus. Maar probeer ook even de weerstand in jezelf te voelen. Moest dat nou echt zo, dat God zijn zoon daarvoor moest geven, dat hij zich moest opofferen? Wat voor God is dit? Je hoort het soms mensen wel zeggen, hè? Een God de Vader die zijn eigen kind overgeeft aan de dood. Hem laat boeten voor de schuld van anderen. Dat zit er, gemeente, denk ik ook achter die hele lange route die de catechismus pakt. Met al die vragen en antwoorden, om uiteindelijk bij de Heer Jezus terecht te komen. Om iets te laten meemaken van het schokkende van het evangelie. Dat nodig was. Die weerstand tegen het evangelie is er altijd geweest. Dat is in de Bijbel al zo. Paulus zegt het erover, dat het evangelie van Jezus Christus is voor Joden een struikelblok te geloven. En voor Grieken een dwaasheid, een dom verhaal, belachelijk. Als je daar nou vanmiddag helemaal niks van mee kunt voelen, dat je met de Joden struikelt over dat verhaal, of met de Grieken dat je het belachelijk vindt, dan moet je jezelf eens even afvragen, gemeente, of je het evangelie echt wel kent. Maar het komt erop aan, gemeente, dat we het accepteren. Dat we accepteren wat God doet en zegt. Hoe weet je op welke manier het weer goed komt tussen God en de mens, God en jou? Uit het evangelie, dat mij spreekt van de bemiddelaar Jezus Christus, die God en mens is. Het evangelie, een boodschap wat geen oor heeft gehoord en wat in geen hart is opgekomen, maar wat God bereid heeft voor wie hem liefhebben. En dat begon al in paradijs. Dat God het middel gaf voor de redding, direct na de zondeval. Dat de Heere God zelf spreekt van Jezus in de moederbelofte. Als hij tegen Adam en Eva, die wegschuilen uit angst voor God en schaamte, zegt: eens zal hij komen uit het vrouwenzaad die de kop van de slang, het kwaad, zal vermorzelen. En daar hebben de aartsvaders en de profeten van geprofeteerd. Over de bemiddelaar Jezus die komen zou. En de Heere God profeteert ervan in heel die offerdienst die hij aan Israël geeft. In de tempel. In de ark van het verbond. De besnijding. Teken van het verbond. De feesten van het Oude Testament en Israël. Alles werkt heen en ziet op Jezus Christus. En er is in het Nieuwe Testament geen Bijbelboek die dat zo duidelijk laat zien als de brief waar we een klein stukje uitgelezen hebben. Hebreeën. Die lijn vanuit het Oude Testament, waar de Heer Jezus als het ware ingewikkeld, ingewonden, in doeken al klaar ligt. En steeds helderder wordt. En in de kerstnacht als het ware wordt uitgepakt. We hebben het gelezen in Hebreeën 2. Daar staat: God achtte het passend. Vers 10. Om vele kinderen, mensen zoals wij zijn, in zijn luister te laten delen, achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend om de grondlegger van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. God achtte het passend, Hebreeën 2 vers 10. Dat past bij God om het zo te doen. Zo wil hij het. Het past bij zijn stijl, bij wie hij is. Wat past bij hem? Om zijn zoon. En die schrijver heeft het al helemaal uit de doeken gedaan in het voorgaande. Die zoon die meer is dan een engel. Die de zoon van God is, dus zelf God is. Om die tijdelijk beneden de engelen te stellen. Door hem een mens te laten worden van vlees en bloed, zoals wij zijn. Want wat wil God? God wil er een einde aan maken. Dat hij en de mens als twee vijandige partijen tegenover elkaar staan. Dat de situatie zo blijft. Dat hij, de heilige God, enkel ligt. En wij daar tegenover staan als onrein, enkel in het duister. Als water en vuur die niet bij elkaar passen. Dat wil God niet. Hij wilde ons mensen, die van vlees en bloed zijn, in zijn luister laten delen, zegt de Hebreeënbriefschrijver. Hij was ons kwijt. En dat wil God niet. En daarom maakt hij zijn zoon gelijk aan ons. Wij mensen die gezondigd hebben. Mensen van vlees en bloed. En die daarom moeten sterven. Gods zoon heeft vlees en bloed aangenomen. Omdat hij kon sterven. En zijn dood is een volmaakt tegoed voor onze zonde. Dat is wat de catechismus ons duidelijk maakt. Wat de schrijver van de Hebreeënbrief duidelijk maakt. Wat het evangelie is. Jezus komt helemaal aan onze kant staan. En hij blijft ook aan Gods kant staan. Hij is de unieke middelaar. In tempeltaal de priester. Priester Jezus. En het unieke is dat hij zichzelf als het offer brengt. Toereikend voor de schuld van heel de wereld. Gemeente, het kan inderdaad als een soort afvinklijstje overkomen. Die route die de catechismus neemt met al die vragen en antwoorden om uiteindelijk bij Jezus uit te komen. Je kunt het, dat spreekt mij eigenlijk wat meer aan, ook als een soort zoektocht te zien. Zoals mensen op zoek zijn. En het dan hier proberen en daar proberen om zin in het leven te krijgen, om gelukkig te zijn, om vervuld te zijn van waar ze eigenlijk voor geschapen zijn. Leven tot eer van God. Een zoektocht. Waarbij je uiteindelijk bij de Heer Jezus uitkomt. En zoiets van gelukkig toch gevonden, hè, zo. Zo kun je het zien. Maar lees nou die serie vragen in zondag 5 en 6 ook eens als een wangverhaal. Een wangverhaal van jou. Schuldig kind voor God. En jij als bang kind staat voor de heilige God. En je vraagt hem, hoe komt het nou weer goed? Wat ik allemaal heb verbruikt. En je noemt de ene naar de andere mogelijkheid. Kan het op die manier? Kan het op die manier? Wat moet ik doen? Wat moet ik geven? En elke keer stuit je op. Nee. Totdat God zelf, de Heer Jezus, naar voren schuift. Verrassend. Je had het zelf nooit kunnen bedenken. Tot jouw oneindige opluchting. Amen.
Jesus, lift in the dust, Jesus, 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 Jesus,
Laten we danken. Drie enige God. Aanbidding is wat ons rest. Aanbidding van u, Vader, in de hemel. De heilige God. Maar die ons zo lief heeft gehad dat hij zijn eigen zoon, uw eigen zoon gegeven hebt. Aanbidding van u, Heere Jezus. Die zich als zoon liet zenden naar deze wereld. Die mens werd. Losliet. Die goddelijke heerlijkheid en heiligheid. En met beide benen in dit leven hier op aarde ging staan. En dat heeft geweten. Aan de lijve ondervonden. Tot op het kruis. Aanbidding van u, Heilige Geest. Die dit blijde evangelie, die blijde boodschap, de wereld instuurt tot op de dag van vandaag. Opgetekend in de Bijbel, verwerkt door mensen die erdoor geraakt werden, ook in belijdenisgeschriften, zoals we die vanmiddag lazen. En die ons vandaag ook laat delen in die geweldige opluchting, het verrassende, en die de weerstand overwint. Heren, dat is ook ons gebed. Overwin de weerstand, hoe begrijpelijk ook, tegen dit evangelie. Geef dat we het eens worden met uw weg. Waarin u niets van ons vraagt. Maar het zelf doet in uw zoon. En zelfs als u dan van ons dankbaarheid verlangt, dat u dan nog geeft wat u vraagt. Omdat de Heer Jezus ons gegeven is tot een volkomen wijsheid en rechtvaardigheid en heiliging. Alle eer aan u. Heer, dank u wel voor de gelovigen voor ons, die van hun geloof hebben getuigd. En dat op allerlei manieren, maar ook in belijdenisgeschriften hebben opgeschreven. Waardoor wij weer kunnen worden opgescherpt. En onszelf kunnen herkennen. In de schamelheid van ons bestaan. Maar ook ons mogen laven aan uw liefde. Heere, geef dat wij zo door uw woord ook weer gesticht onze plek zullen innemen in de komende week. In het leven van elke dag. En als dat misschien moeilijk is, vol zorgen en verdriet, door ziekte of door ouderdom, als we soms tegen muren aanlopen, Heere, dat we weet hebben van dit evangelie. Als die mensen zijn die het overal maar zoeken en nergens kunnen vinden, dat we u vinden, Heere Jezus, of liever gezegd, dat u ons vindt. En ons deel laat uitmaken van dat ware geluk, nu en voor altijd. Heere, aanvaard zo onze aanbidding. Help ons om ons leven ook in de komende week tot aanbidding van u te laten zijn. En zegent u ons zo, om Jezus wil. Amen. We mogen onze gaven geven in dienst van God. Daar is nu gelegenheid voor. En aansluitend zingen wij een lied uit het nieuwe liedboek.
Laten we samen een gebed doen over onze gaven. Geprezen zijt gij, God, schepper van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze gave ontvangen. Aan u dragen we op wat is ingezameld, het werk van onze handen. Maak het voor ons en voor allen tot leeftocht op weg naar uw koninkrijk, voor nu en altijd. Amen.
Zoekend naar ja, laten we met de kerk van alle tijden in plaats van ons geloof belijden. En daarna ons avondlied zingen met gezang 456. Ieder van u spreekt in zijn en haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. De derde dag opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. En zo mogen wij heen gaan in vrede, dragen en ook uitdragen, de Godzegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. Amen.